God voortijds veelmaal en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij getast hebben, dat verkondigen wij u. En nu zijn we in Johannes 1. In de beginnen was het woord. En wat moet er dan komen? En het woord des levens is geopenbaard. Want God eertijds gesproken hebbende spreekt nu door de Zoon. Dat wil zeggen, het woord dat God in het verleden gesproken heeft, minimaal 4000 jaar lang, om zo te zeggen, is inderdaad vervuld geworden door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is die waarheid die we de hele week al tegenkomen. Het is diezelfde waarheid die gewoon op eenvoudige, niettemin uitgebreide wijze onder woorden gebracht wordt hier in Johannes hoofdstuk 1. In de beginnen was het woord, hetgeen bewezen wordt door het bestaan van de wereld als zodanig. Die is namelijk voortgekomen uit het woord. Dus was het woord in de beginnen. Dus heeft God van de beginnen gesproken, ook tot deze wereld, maar de wereld verkoos de duisternis boven het licht, zoals het in Johannes 3 dan iets uitgebreider staat. En aan het eind, en eigenlijk in de climax van de geschiedenis, verscheen daar die mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Want de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Maar ook dat hielp niet. En dus kon samenvattend gezegd worden dat het woord kwam in de wereld, en hoewel de wereld door het woord gemaakt is, heeft de wereld het woord niet gekend. En er vond geen conceptie, geen ontvangenis, heet dat in andere kring, plaats. En dus niet een nieuwe schepping. Hij kwam tot het zijne, het woord in het bijzonder kwam tot het zijne, tot Israël. Want dat is specifiek kenmerkend voor Israël, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Romeinen 3 is het, meen ik, waar dat staat. Dat is de algemene situatie. En daarna gelden de uitzonderingen, namelijk zoveel hem aangenomen hebben, dan wel zoveel het woord. En daarmee de spreker van het woord. Daarom valt het niet op of dat er hem staat. Maakt geen verschil namelijk. Zoveel hem, dan wel het, aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, autoriteit gegeven, of hoe dat maar heten mag, heeft hij het recht gegeven, dat lijkt mij het beste Nederlands, heeft hij het recht gegeven, de juridische kracht, krachtens het woord Gods, krachtens de wet eventueel, heeft hij de macht, het recht gegeven namelijk, om ooit kinderen Gods te worden, namelijk degenen die in zijn naam geloven. En ze zouden kinderen Gods worden, niet op de wijze zoals ze dat wellicht van nature reeds waren, als schepselen van een oude schepping, maar in tegendeel, ze zouden kinderen Gods worden, ze zouden geboren worden, niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God. En daar gaat het dus om de duidelijke tegenstelling tussen oude mens in Adam en de nieuwe mens in Christus. En begrijp je me goed, dit werd geschreven terwijl deze dingen dus al vervuld waren en terwijl Johannes, die het schreef, al kind van God was, uiteraard. Maar hij spreekt hier over oudtestamentische tijd, de inleiding tot de nieuwtestamentische waarheid en geschiedenis, zoals we dat nou eenmaal in al die eerste hoofdstukken tegenkwamen. Er zijn er nog meer, maar ik laat ze voor het verder maar buiten beschouwing. En daarna staat er, en er wordt de draad opgenomen, gaat het verhaal verder in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En eigenlijk zouden wij de moeite moeten nemen, ik doe het tegenwoordig nooit meer, om hier op het bord die diverse schriftplaatsen naast elkaar te schrijven en met elkaar te vergelijken. Want dat zouden we doen, weet u wel, schrift met schrift vergelijken. En dan lezen we weer Johannes van de beginnen. Was dat woord, maar het woord, namelijk het leven, is geopenbaard. Staat er dan. En van oudsher heeft God gesproken door de profeten, maar nu spreekt hij door de Zoon, want hij is degene feitelijk die de openbaring van het woord van God en daarmee van God zelf is. En hier staat, in plaats van het leven is geopenbaard, of in plaats van God spreekt door de Zoon, staat er, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We zouden er nog wat schriftplaatsen naast kunnen zetten. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, 1 Johannes 3 vers 1, dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Oude testamentische tijd. En dan, en wij zijn het. Wij zijn het ook. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Maar die uitspraak, wij zijn het, of geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, komt overeen met, en het leven is geopenbaard. Of het woord des levens eventueel is geopenbaard. Het komt ook overeen met, en God spreekt nu door de Zoon, zoals hij van oudsher beloofd heeft. Maar je zou er ook gewoon naast kunnen zetten, God heeft tot de Vader gesproken en beloften gedaan, en hij heeft ze aan ons, hun kinderen, vervuld als hij Jezus uit de dood verwekt heeft. Handelingen 13. En Petrus doet het korter en zegt, want u komt de belofte toe en allen die verder zijn. En hier vinden we heus precies hetzelfde, 13 versen lang, over de oudtestamentische situatie waarin God tot de mens in het algemeen sprak en tot Israël de zijnen in het bijzonder en eeuwig leven beloofde aan gelovigen. En gelovigen ontvingen dus het recht om ooit dat leven te ontvangen. En daarna gaat het verder met vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En de betekenis van de term is een heel eenvoudige. Neemt wat tijd om te demonstreren. Maar de betekenis van de term is een eenvoudige. De betekenis is gewoon, dat woord dat gesproken is, is inmiddels vervuld geworden. God heeft zijn beloften vervuld aan de gelovigen. En die zijn dus kinderen Gods. En God spreekt nu door de Zoon. En voor degenen die dat spreken door de Zoon even niet volgen, wel, de Heer Jezus Christus werd gesteld tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat was de belofte, of althans een aspect daarvan. En u weet wat de hogepriester voor verantwoordelijkheid draagt, het bekendmaken van het woord Gods. En dat is dus wat hij als hogepriester ook daadwerkelijk doet. Maar het is precies hetzelfde als wat hier staat. Het enige probleem is dat wij struikelen over de betekenis van de term vlees worden, omdat wij moeite hebben in de eerste plaats al met het woord vlees. Omdat het zoveel toepassingen heeft in het Nederlands, maar ook in de Bijbel. Op zich is dat niks moeilijks aan, maar we zouden ons dat natuurlijk wel realiseren. In vele gevallen wordt vlees gesteld tegenover geest. En wij zeggen dan, nou ja, vlees staat voor de oude mens en geest staat voor de nieuwe mens. En daarna hebben we andere termen als zonde, vlees enzovoorts. Hè? Toch, hè? Oude mens, vlees. Dat kan er wel zo wezen, dat is ook zo. Maar vlees betekent ook gewoon lichaam, stof, materie en dus ook lichaam. En niet noodzakelijk een lichaam behorend tot de oude schepping, maar het woord vlees wordt ook gebruikt voor een lichaam behorend tot een nieuwe schepping. Zodat je wel kunt zeggen, vlees is per definitie zondig en het is de oude schepping. In sommige versen is dat zo, in andere versen wordt het woord vlees heel anders toegepast. Namelijk als lichaam. En het menselijk lichaam in deze oude wereld is inderdaad zondig en vergankelijk. Dat is waar, maar dat is niet de definitie van een lichaam. En daarmee ook niet de definitie van vlees. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood, dan leren wij van hem dat hij geest is, opgewekt. Toch zegt hij, tast maar, het is vlees en benen, het was dus toch vlees. Was het dan per definitie zondig? Nee, het was lichaam. En van de gemeente staat in Efeze 5, de gemeente, het lichaam van Christus, het zogeheten mystieke lichaam van Christus, daarvan staat, wij zijn vlees van zijn vlees. Zondig? Wel nee, oude schepping, net zo min. Maar gewoon lichaam. Wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Dus vlees is eigenlijk gewoon iets, materie, stof. Alleen, daar hebben we problemen ook. dan is vlees de aanduiding van zo ongeveer alles wat er is. En dan moet ik u zeggen, dat is ook min of meer zo. Maar de grondbetekenis van de term, die ligt wat verder weg. En die is helaas minder bekend. En daarom ga ik er nu maar eens een keer op in, omdat kennis van dat begrip vlees noodzakelijk is voor het goed begrijpen van dit vers en van nog enige andere versen die wij ook met name in het Nieuwe Testament dan hebben. In het Oude Testament speelt het geen rol, om de eenvoudige reden dat men daar het woord vlees gewoon vertaald heeft met totaal andere termen, zodat wij het niet eens meer weten, zal ik maar zeggen. Wij merken niet eens wat er in de grondtekst eigenlijk staat. En toch is het van het grootste belang. Je Bijbelse idee is namelijk dat vlees de aanduiding is van al wat er is, maar in bijzonder per deel, dat wil zeggen per lichaam, of het nou een stuk hout is, of een hele kansel, of een microfoon, of een glas, of een boekje, of een orgel, kan jou het schelen. Het zijn allemaal lichamen, georganiseerd, als één geheel, ze vormen één geheel, en dat heet vlees. En ik zeg er meestal bij, ik heb eens nagevraagd wat vlees betekent. Aan de dokter, aan de slager, uiteraard ook dus, maar ook aan de machinebankwerker zeg ik altijd, want die verstaat er heel wat anders onder. Maar alle verstaan eronder materiaal. Het lichaam. Of dat lichaam een stuk staal is van de machinebankwerker, of een stuk van het menselijk lichaam in het geval van bijvoorbeeld de arts. Ja, dat kan nou wel wezen. Maar de grondbetekenis is, het is een eenheid, een stuk materiaal wat aaneen hoort. Een lichaam dus. Daar is het volgende probleem, dat het woord lichaam dus ook op talloze wijze wordt toegepast, maar dat laat ik dan nu maar verder buiten beschouwing. Maar de Bijbelse betekenis gaat dieper. Ik heb het voor u geteld, ik heb in het Oude Testament geteld 269 keer, en het Chaldees meegerekend 272 keer, het woord vlees, bazar. In het Hebreeuws dus, en dat is de echte taal van de Bijbel, dat weet u, hè? Hebben we het van de week toch al over gehad? Grieks is weliswaar de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven staat, maar het is niet per definitie de taal van het woord Gods, want dat is Hebreeuws. En voor de bestudering van het Grieks van de Bijbel, van het Nieuwe Testament, geldt dan ook dat de Griekse woorden in het Nieuwe Testament de betekenis ontlenen, niet aan het Grieks, welk Grieks dan ook, maar ze ontlenen hun betekenis aan de Hebreeuwse woorden waarvan ze de vertaling geacht worden te zijn. Via de Septuaginta. Nou, dat heb ik er één keer in lange zin gezegd. Dan ben ik weer blij dat ik daar af ben. Maar om te weten dus wat een bepaald Grieks woord in het Nieuwe Testament betekent, moet je dus eigenlijk niet bij het Grieks terecht, maar gewoon bij het Hebreeuws. Waar is het de vertaling van? Dus wat vlees betekent, wordt niet bepaald door het Grieks, laat staan door het Nederlands, maar fundamenteel door Hebreeuws. Nou goed, het Hebreeuwse woord vlees, bazar, komt met Chaldees meegerekend dan 272 keer voor in de Bijbel. Het wordt altijd vertaald met vlees en soms met ikzelf. Soms, hè. En soms met huid. Maar goed, die enkele keer hoef je niet mee te tellen, hè. Maar normaal vertaald met vlees. Het neemt echter niet weg dat een keertje of 24, als ik het goed geteld heb, nou de telling komt uit de King James Version en niet uit de Statenvertaling, maar vooruit. Maar een keer of 24 is het woord niet vertaald met vlees. Je zou ook niet denken dat er het woord vlees zou staan. Maar een keertje of 24 is het woord bazar vertaald met boodschap, boodschapper, boodschappen. Een van de drie. Boodschap, het ding, boodschapper, degene die het brengt. En boodschappen, het brengen namelijk van de boodschap. En soms heel breed uit naar het Nederlands vertaald met de brenger van goede boodschap, of zoiets. Dan een hele reeks woorden, maar het is gewoon de vertaling van het woord vlees. Zoek het maar eens op. Strong reference number 1319. En dan is het vertaald met die boodschapper. En als het 1320 is, is het precies hetzelfde woord, maar dat is het gewone woord voor vlees. En de aardigheid is daarvan, ik heb dat zojuist nog even nagekeken, volgens de gegevens wordt het woord vlees, bazar, gewoon vlees, wordt afgeleid van dat woord bazar nummer 1319, vertaald met boodschap, boodschapper, blijde boodschap. Dat is het grondwoord volgens de heren geleerden. En in ieder geval volgens meneer Strong. En niet andersom. Het grote woord, het basiswoord, is niet bazar, namelijk vlees. Het basiswoord is bazar, namelijk een blijde boodschap. En daarvan afgeleid vlees. Niet andersom. We hebben die nog tot zover. En waarom dat is, of hoe dat in elkaar steekt, is echt niet zo moeilijk uiteen te zetten. De gedachte is namelijk dat vlees, materie, een lichaam, een blok materiaal, wat het ook is, een bouwwerk, een kansel, een microfoon, een orgel, altijd de uitwerking is van iets wat er eerder was. Namelijk de tekening. Of zullen we zeggen, het idee. De logos, dabar, het woord. Eerst is er het idee. En als dat idee ontwikkeld wordt en uiteindelijk gestalte krijgt, vaste vorm aanneemt, een lichaam aanneemt, dan heet het pas vlees. De hele gedachte is dat eerst dat idee daar is en voor dat idee, logos of dabar, voor idee, gedachte, formule, woord, kun je natuurlijk ook nog een andere term invullen. Dat gebeurt normaal gesproken niet, maar het kan wel. Namelijk belofte. Want de tekening belooft wat. Het bouwwerk namelijk. En dat is precies waar het om gaat. Het oorspronkelijke betekenis van bazar is niet zozeer het ding als het af is, maar de oorspronkelijke betekenis is het ding zoals het beloofd is. Het ding zoals het ooit een keer verwacht mag worden. Want een tekening, zo'n bouwtekening, is natuurlijk niks. Een stukje papier met lijntjes erop. Betekent verder niks. Het is pas wat als het vlees wordt. Als het vlees is. Als het gestalte heeft gekregen. En voor zover je de tekening beschouwt als een belofte. Wel, het is pas wat als de belofte vervuld geworden is. Maar daarna kun je alsnog zeggen, het ding, het lichaam, het voorwerp is geheel in overeenstemming met de tekening. En als je de tekening noemt een kansel, want dat kun je duidelijk aan de tekening zien dat het een kansel is, dan moet toch vastgesteld worden dat het geen kansel is, het is een tekening. Toch zien wij in de tekening het ding zoals het later zal komen en geven ook dezelfde naam aan. En de gedachte is nu gewoon deze, dat alle vlees, en daarmee zeg maar gerust alle stof, alle materie, maar beter alle lichamen als eenheid, geacht worden de uitwerking te zijn van een oorspronkelijk plan en dus van een belofte. Of we nemen gewoon weer het Bijbelse woord logos in het Grieks of dabar in het Hebreeuws. Eerst is er dus het woord. Wat ik hier nou sta te vertellen is niks bijzonders. Ik sta gewoon die bekende ideeënleer van Plato weer uit te leiden. Maar nu langs de Bijbelse route. Maar het is precies hetzelfde. Eerst is er logos. Eerst is er woord. Het plan, de formule, de tekening, de belofte dus. En daarna wordt die uitgewerkt. En de belofte, ja, dat is maar een belofte. Maar zodra de belofte gestalte krijgt en dus een soort lichaam krijgt, zal ik maar zeggen, heet het bazar, vlees. Maar wat daarvoor was, voor het gestalte kreeg, dat is de boodschap eigenlijk. Dat wat aangekondigd wordt, dat wat dus verwacht mag worden. En de aardigheid is nu deze, en ik zeg het nu op voorhand, want het maakt het wat makkelijker om een paar Bijbelversen te lezen. De gedachte is nu deze, dat als medegedeeld wordt, als een boodschap doorgegeven wordt, die in de praktijk gewoon inhoudt dat dat wat verwacht mocht worden inmiddels gerealiseerd is. Niet een boodschap dat iets onverwachts gebeurd is, maar een boodschap dat iets wat verwacht mocht worden of kon worden. Dat dat gebeurd is, dan heet het brengen van die boodschap bazar. De boodschap is namelijk dat iets vlees geworden is en dus heet de boodschap ook zo. Hebben we die nog? Nou, gaan we even snel. In het Nieuwe Testament kennen we de blijde boodschap. De vertalers hebben gedacht, ja, maar het is niet zomaar een blijde boodschap. En daar hebben wij geen Nederlands woord voor. Dus we laten het Griekse woord staan. En ze hebben het getranslitereerd. En er staat dus in onze Bijbel steeds evangelie. en evangelist en evangeliseren, om het werkwoord maar weer mee te nemen. Maar evangelie, dat Griekse woord, komt in de Septuaginta wel degelijk voor in het Oude Testament als vertaling van het Hebreeuwse woord bazar. Evangelie in het Hebreeuws is namelijk bazar. Maar bazar betekent eigenlijk, meestal, in de meeste teksten, 272 keer, en toch in die andere 24 teksten, is hetzelfde woord vertaald met boodschap en bij voorkeur, het is de vertalers niet altijd gelukt, omdat ze het niet gepast vonden, maar bij voorkeur, als het even kon, hebben ze het netjes vertaald met een blijde boodschap, een goede boodschap. Maar soms zagen de vertalers niet in waarom die boodschap goed was, en toen hebben ze het maar gewoon vertaald met boodschap. Omdat ze het niet begrepen, maar men heeft het idee, het moet vertaald worden met blijde of goede boodschap. En zo is het dan ook dikwijls vertaald in de Statenvertaling. Daarna zeg ik, in sommige gevallen is de boodschap ook niet een blijde boodschap. Maar het punt is gewoon dat dat ook niet echt de betekenis van het woord is. De echte betekenis van bazaar als blijde boodschap en dus ook van ons min of meer Nederlandse woord evangelie is namelijk niet dat de boodschap in zichzelf een blijde boodschap is, maar dat het de boodschap is dat iets tot stand gekomen is dat tevoren beloofd was. Het mocht verwacht worden. En als wat verwacht mocht worden gerealiseerd is, heet de boodschap bazaar. En het idee is dus dat het woord wat van oudsher gesproken is, het woord van alle tijden, vlees is geworden. En wat ik nu zeg, het woord is vlees geworden, betekent dus precies hetzelfde als de belofte is vervuld geworden. Wat God beloofd heeft, heeft hij gedaan. En de blijde boodschap, het is een blijde boodschap natuurlijk, de blijde boodschap, maar de betekenis van de term is feitelijk, het is de boodschap dat iets wat verwacht werd, omdat het beloofd was, vervuld is geworden. En de meest voor de hand liggende blijde boodschap is dus een boodschap dat... Ja, wat zoeken jullie het hoog? Ik zoek het veel lager. Wat is dan de meest voor de hand liggende blijde boodschap? Dat de blijde verwachting vervuld geworden is. De meest voor de hand liggende blijde boodschap, iets wat bazaar heet in de Bijbel, is de mededeling dat er een kind geboren is. Want daar heeft men 9 maanden op gewacht. Daar kon je dus op wachten en zoiets. Natuurlijk, zo gaat dat. Maar het is toch wachten op de mededeling. En dan het is een zoon of een dochter. Dat is de betekenis van de term. En in dit geval hangt het ook rechtstreeks samen met een meer plastische betekenis van bazaar, namelijk vlees geworden. Het heeft iets gestalte gekregen, zelfs. We hebben geen moeite dan met het woord vlees in dat verband. Maar de boodschap daaromtrent heet ook zo, omdat het gaat om de vervulling van wat beloofd was. Of het leuk is of niet, heeft er weinig mee te maken, want in veel gevallen kun je er ook op wachten dat iemand overlijdt, zeker in de Bijbel, en als dan mededeling gedaan wordt dat de persoon in kwestie verscheiden is, dan heet dat net zo goed bazaar. En de vertalers krijgen dan problemen, die zeggen het kan nooit een blijde boodschap zijn, dus we vertalen met boodschap. Maar het heet toch echt bazaar, omdat het verwacht mocht worden. De boodschap dat Saul is overleden, boodschap gebracht aan David, vond David zelf geen blijde boodschap. En hij treurde om de dood van Saul. En de boodschap dat Absalom was overleden, eveneens aan David, was voor David geen blijde boodschap. En hij treurde over de dood van Absalom. Maar in beide gevallen heet het wel degelijk bazaar. De boodschap die gebracht werd. Omdat er als het ware op gewacht kon worden op de dood van Saul. Dat moest een keer gebeuren. Anders konden de beloften Gods aan David niet vervuld worden. Dus moest Saul sterven, gebeurde ook. En iets dergelijks gold voor Absalom uiteraard ook, maar dat ga ik nou toch niet uitleggen. En daarom heet het evangelie evangelie, namelijk in het Hebreeuws bazaar, omdat men 4000 jaar gewacht heeft op de vervulling van de beloften Gods. En eindelijk komt dan de boodschap. En dus per definitie de boodschap met geen enkel ander woord aangeduid dan alleen met bazaar. Niet maar een boodschap, maar de verwachte boodschap. En vandaar dat de eerste brief in het Nieuwe Testament opent, Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Maar bij nader inzien, die hele toevoeging, het welk hij tevoren beloofd had, is eigenlijk overbodig, omdat dat al de betekenis is van het woord evangelie. Blijde boodschap. Dat ik het aanhaal is gewoon om te laten zien dat het inderdaad zo in elkaar steekt. Het is ook de verklaring voor al die schriftgedeelten die we zo van de week nu onder ogen gehad hebben. God had gesproken van oudsher en de prediking van het evangelie is de prediking dat God zijn woord vervuld heeft. En dat het dus bazar is geworden, dat het vlees is geworden. Alleen deze keer, en daarom heb ik hem voor het laatst bewaard, deze keer in Johannes 1 staat er precies die term. Kan het ook niet helpen. En dan kan ik natuurlijk nog wel argumenten aanhalen. Maar goed, daar heb je allemaal niks aan, omdat je toch niet controleren zult. En misschien niet eens kunt. Maar de algemene gedachte is dat het denken van Johannes en dus noodzakelijkerwijze ook zijn woordgebruik in hoge mate Hebreeuws is. Begrijp je me goed? Hij moet van de Joden niks hebben. Hij wordt altijd over het hoofd gezien, omdat men hem niet begrijpt. En dus krijgt Paulus de schuld. Maar er is niemand die zo lelijk doet over de Joden als Johannes. En als je niks over de Joden weet en je leest alleen de boeken van Johannes, dan denk je dat het het meest domme volk is wat er op heel de aardkloot rondloopt. Het rond der aarde bedoel ik. Dus. Maar goed, laat maar zitten. Echt waar. Maar niettemin, zijn denken is Joods. Men zegt ook meteen wat Johannes hier aanhaalt in het begin, was het woord en zonder het woord is geen ding geworden het geworden is. Dan zegt men dat het is Joods. Maar ja, Grieks ontleend, maar het is philo. Hij zegt niet Plato, maar zegt het is philo, de Jood. Joodse gedachtegang, Joods woordgebruik. Het verschijnsel wat ik altijd noem, dat Johannes eigenlijk maar één voegwoord kent, als het er helemaal over gaat, alleen maar en, wel, dat is Hebreeuws. Hij heeft alleen maar en. Die ene letter, de waf, en meer niet. En de vertalers moeten maar zien met welk voegwoord ze het vertalen. Wij in het Nederlands hebben rijen voegwoorden. En als de vertalers denken, nou, ik geloof dat toch een tegenstelling is, dan vertalen ze ineens met maar. Maar het is echt alleen maar en. En dat is bij Johannes ook zo. Enzovoorts. Maar daarvoor moet men natuurlijk in de taal thuis zijn om dat te herkennen. Maar ik geef het u maar door. Dus algemeen bekend gegeven, kan het ook niet helpen. Het denken van Johannes en dus zijn taalgebruik, of andersom, zijn taalgebruik en dus zijn denken is Hebreeuws. Joods dus. En daarom gebruikt hij deze vreemde termen. Begrijp je me goed? Bij de apostel Paulus vind ik de term vlees worden net zo goed terug in dezelfde betekenis, maar één keer, voor zover ik weet. Maar bij Johannes, ik heb niet geteld, keertje of vijf denk ik, misschien nog iets vaker, maar in elk geval hier. Want hij zegt, het woord is vlees geworden. Als je dat terug zal vertalen naar Hebreeuws, zal het geen enkel probleem hebben. Dat betekent gewoon, het woord is nu vervangen door, het is geworden tot een blijde boodschap. Vlees worden bazar. Per definitie, aangezien het woord Gods altijd over de toekomst spreekt, betekent het dus dat het woord Gods sowieso ooit een keer vlees wordt. Bazar. En dan wordt de belofte, dat woord Gods van oudsher, vanaf den beginnen tot en met Johannes, dat woord Gods wordt ineens vervangen door bazar, vlees. Door de blijde boodschap, namelijk dat wat God beloofd heeft, minstens 4000 jaar lang, inmiddels vervuld is geworden. Of geopenbaard is geworden. Zichtbaar geworden is. Gestalte heeft gekregen, gestalte. Belichaamd is geworden, want zo kun je het ook zeggen. Alle beloften God zijn belichaamd geworden in Christus. Maar je kunt ook zeggen in de gemeente overigens, tot op heden. Uiteindelijk kun je zeggen, het is belichaamd geworden in een hele nieuwe schepping. Zover is het nog niet. Maar niettemin, dat is de betekenis van de term vlees worden vanuit het Oude Testament. En dat is de echte betekenis. En lichaam worden of vlees worden in een meer plastische betekenis, een meer aards en fysieke betekenis, die is daarvan afgeleid. Want zo gaat dat in de taal. En het woord is vlees geworden, betekent dus gewoon, en het woord Gods is vervuld geworden. Beloften Gods zijn vervuld geworden. Alleen dit is een meer Hebreeuws, meer filosofisch woordgebruik. En daar gaat het maar om. Dat krijg je trouwens toch zo zonder meer. Als de dingen wat dieper en wat filosofischer benaderd worden. En dat is wat in de boeken van Johannes gebeurt. Niet alleen hier, maar ook in zijn brief. En zelfs in het boek Openbaring. Want daar is het dikwijls zelfs heel fundamenteel. Via de symboliek in elk geval. Dan krijg je automatisch dat ook de termen die gebruikt worden. Gebruikt worden in hun meest oorspronkelijke en daarmee meest diepe betekenis. En dat is wat hier gebeurt. Daar is dus niks moeilijks aan. Het enige probleem is, dat weet ik natuurlijk wel, anders stond ik hier niet zo uitgebreid over te praten. Het enige probleem is dat men eerst in vers 1 voor woord heeft ingevuld Christus, eigenlijk de Zoon vult men dan in, hè? Wat dan volstrekt onbijbels is overigens, want dat kan echt niet. Want de Zoon is pas tot Zoon geworden en tot Zoon gesteld bij zijn opstanding uit de dood en dus niet in den beginnen. Een duidelijke zaak. Maar men vult eerst in het woord zoon. En daarna leest men dus in vers 14. Doet men hetzelfde en zegt. En de zoon is vlees geworden. En dan leest men erin. De zoon die voorheen al in de hemel was. Heeft ineens vlees en bloed. Een menselijk lichaam aangenomen. En inderdaad. Hij die voorheen in de hemel was. Heeft gestalte gekregen in een mens. Dat wil zeggen, hij heeft de gestalte van een mens aangenomen. Let op dat ik citeer, het is niet mijn woordkeus. Het is een Bijbelse woordkeus, als je er wat tegen hebt, hebt u iets tegen de Bijbel. Hè? Niet tegen mij, hè? Of wat ik zeg. Nou, ik zeg het met grote nadruk. Sommigen leggen mij die vers eerst in de mond en zeggen, jij zegt. Nee, dat zeg ik helemaal niet, de Bijbel zegt. Daar gaat het om. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is net als wij vlees en bloed deelachtig geworden. Dat is inderdaad waar, ja. Maar de vraag is of dit vers daarover gaat. En mijn antwoord is 100% nee, daar gaat het vers niet over. Het vers gaat over het woord. En niet over de zoon en ook niet over Jezus Christus. Het gaat over het woord dat vlees is geworden. En als u daarna vraagt op welke wijze dan? Op welke wijze is het woord Gods of zijn de beloften Gods vervuld? Dan zeg ik met Petrus en Paulus, om er maar twee te noemen van de hele reeks. Dan zeg ik... Het woord Gods is vlees geworden in de opstanding van Christus. En dat is dus niet zijn geboorte in Bethlehem. Het woord Gods is vervuld geworden, heeft gestalte gekregen, is belichaamd geworden, is geopenbaard geworden in de opstanding van Christus. En dus in deze laatste tijden. Weet u nog het Lam Gods dat geopenbaard is geworden in deze laatste tijden? Er was 1 Petrus, geloof ik, en daar stond... In deze laatste tijden, er is niemand die geprotesteerd heeft toen ik zei dat deze laatste tijden begonnen zijn bij de opstanding van Christus, zodat het Lam Gods geopenbaard is geworden in de opstanding van Christus. Ja, is zo. Daar pas. Het Lam staande als geslacht, dan ben ik weer bij Johannes terug. Maar dan in Openbaring uiteraard. Het Lam dat geslacht was voor de grondlegging der wereld, in de zin van dat het opgenomen was in het plan Gods. Het Lam dat voorgekend is geweest van de grondlegging der wereld, zo zei Petrus het. Dan heb je het verschil weer, hè? Johannes ziet het wat dieper, wat abstracter. En zegt, het Lam is geslacht voor de grondlegging der wereld. En Petrus ziet het iets praktischer en zegt, hij is voorgekend voor de grondlegging der wereld. En als Paulus de dingen ook veel fundamenteler beschrijft, zegt hij, hoewel de werken Gods van de grondlegging der wereld af al volbracht waren, dus hij stemt toch in... Met de gedachte van Johannes. Maar waar het maar om gaat is dit. Dat deze uitspraak uit vers 14 van Johannes 1. Gewoon dezelfde is als. U komt de belofte toe in alle die verre zijn. God heeft de belofte aan de vaderen gedaan. Vervuld aan ons hun kinderen. Hetgeen van de beginnen was. Dat verkondigen wij u. Want het leven, het woord des levens is geopenbaard. En dan heb ik nog niet eens geciteerd. Want die heb ik nog achter de hand. De verborgenheid is groot en is geopenbaard in het vlees. Daar vind je Paulus die dezelfde term gebruikt in precies dezelfde betekenis. Maar misschien ga ik er straks nog even naartoe. Ik blijf eerst maar gewoon even hier in Johannes 1. Maar dit zijn geen uitspraken over de geboorte van de Heer Jezus. Dit zijn uitspraken over zijn opstanding en de consequenties ervan. Maar dat wordt niet eens genoemd. Want het gaat veel dieper over dat woord van alle tijden dat de eeuwen heeft doorboord en dat gerealiseerd is geworden. Dat de eeuwen heeft doorboord en dat inderdaad vervuld is geworden aan ons. En zo staat het hier. En het woord is vlees geworden, vervuld geworden en heeft onder ons gewoond. Eigenaardig is dat, want iedereen weet dat er staat, heeft onder ons getabernakeld, namelijk tijdelijk gewoond. En het spreekt precies over de tijd waarin de Heer Jezus 40 dagen lang met zijn discipelen op aarde omging en aan hen verscheen met vele gewisse kentekenen. Maar dat was Handelingen 1, dat is weer een eerste hoofdstuk dus, maar ik heb hem maar buiten beschouwing gelaten deze week. Hij heeft onder de discipelen verkeerd in heerlijkheid. Hij heeft gedemonstreerd hoe dat eruit ziet. Dat wil zeggen, hij is niet constant zichtbaar in deze wereld, maar hij verschijnt wel bij gelegenheid. En ondanks de omstandigheden, precies zoals het in Handelingen 1, de eerste verse staat. En er was voldoende opdat deze discipelen hem zouden zien en kennen en herkennen. En hem tot een zekere hoogte ook in die hoedanigheid zouden leren kennen, om de rest van hun leven daar getuigen van te zijn. En hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar dat zo staat? Dat de Heer opstond uit de dood, verscheen aan zijn broeders, weet u nog, zich aan hen bekend maakte, de meest letterlijke vervulling van die schriftplaatsen die we van de week uit al die psalmen hebben aangehaald. En daarna zouden zij weer zijn getuigen zijn. Een woord begonnen verkondigd te zijn door de Heer zelf en aan ons bevestigd door degenen die hem gehoord hebben, hebben we ook gelezen uit Hebreeën 2. Et cetera. Er is niks moeilijks aan het vers, zolang we beseffen dat er niet staat en de Heer Jezus is geboren, of de Heer Jezus kwam in het vlees, want dat staat er niet. Er staat het woord is vlees geworden. En daarna leggen we 1 Johannes 1 ernaast. En hij zegt hetgeen wij van het begin gehoord hebben en gezien hebben en uiteindelijk getast hebben van het woord des levens. Hij noemt de naam van de Heer Jezus niet eens. Dat verkondigen wij u, want het leven is geopenbaard. In wie? In de Zoon. Want zo gaat het dan verder, hè? Ook in die brief. En daar gaat het hier ook over. En dus staat er, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, tijdelijk, getabernakeld, in tenten gewoond. En daarna slaakt de tussenliggende zin eerst over, omdat het inderdaad de bijzin is. Hij heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. Vol van waarheid. Vol van ware genade. Sommigen hebben uitgevonden dat in de wet, dat is dus het oude verbond, uit de dagen dat het woord nog niet vlees geworden was, en dat de beloften Gods nog steeds van kracht waren en nog niet vervuld waren, men heeft uitgevonden dat in de wet ook bepaalde vormen van genade voorkomen, en dat je ook onder de wet bij gelegenheid genade kon ontvangen, dan wel dat genade bewezen kan worden. En men heeft de wet opgenomen in het genadeverbond op die grond. Dat is een zeer noodlottig misverstand. En dan heb ik het nog zacht uitgedrukt, want het is een duivelse leer natuurlijk. Maar het is een zeer noodlottig misverstand. Want volle genade, ware genade, zoals die hier staat, met deze prachtige stijlfiguur, een Hendiadis, genade en waarheid, daarmee wordt gesproken over dat nieuwe verbond dat beschouwd wordt, heel Nieuwe Testament door in elk geval, als de vervulling van hetgeen onder het oude niet bestond, maar wel beloofd was. En als dus dat woord Gods van alle tijden, die voorgaande 4000 jaar, vlees is geworden en dus vervuld is geworden, dan moet dus inmiddels genade heersen. Want dat is wat in het Oude Testament werd aangekondigd. Dan moet eeuwig leven tot stand gebracht zijn, want dat is wat in het Oude Testament werd aangekondigd. En dat is precies wat hier staat. Dat wordt meteen toegelicht. Vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En als ik het iets ruimer neem en wat voegwoorden tussenvoeg, dan wordt het iets van, hoewel de wet door Mozes gegeven was, is niet tegenstaande dat de genade en waarheid is door Jezus Christus tot stand gebracht, als vervulling van hetgeen door de wet wel degelijk werd aangekondigd. Die wet die een voorschaduw was van toekomende goederen, die wet die de aanleiding was tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, de wet die een voorbeeld is van de hemelse dingen,
Alle drie de uitdrukkingen uit Hebreeën deze keer.
Beloften dus. Maar de wet maakt plaats voor genade. Als wet vlees wordt.
Maar bij wet en vlees heb je natuurlijk associaties met zonde en de oude mens, de verderfelijke mens. Maar als wet vlees wordt, dan ontstaat genade. Dat is het idee eigenlijk. Ik hoop dat u de termen nu begrijpt. Maar ik wil u toch enige schriftplaatsen uit het Oude Testament voorhouden waar die term staat. Want u kunt mij natuurlijk niet controleren zo zonder meer. Maar ik kan u wel de schriftplaatsen laten zien natuurlijk. Enkele dan, hè. Ik hoop tenminste dat u snel meebladert, want ik probeer dat snel te doen. Ik ga naar 2 Samuel. 2 Samuel 4. Bij wijze van voorbeeld. 2 Samuel 4. Waar sprake is van de dood van Isboset. Wie is dat nu weer? Ja, dat doet nou even helemaal niets ter zake, hè. Want het gaat me niet om het verhaal, het gaat me om het gebruik van de termen. 2 Samuel 4. Nou, er staat in vers 8. In 2 Samuel 4, zij brachten het hoofd van Isboset tot David te Hebron en zeiden tot de koning, zie, daar is het hoofd van Isboset, de zoon van Saul, uw vijand, die uw ziel zocht. Alzo heeft de Heere, mijn heer de koning, te deze dagen wraak gegeven van Saul en van zijn zaad. Dus een veronderstelde vijand van David was dood. En daar staat er vers 9, maar David antwoordde Rechab en zijn broeder Baena, de zonen van Rimmon de Beerotiet, en zeiden tot hen, zo waarachtig als de Heere leeft, die mijn ziel uit alle benauwdheid verlost heeft, terwijl ik hem, die mij boodschapte, zeggende, zie, Saul is dood. Daar hij in zijn eigen ogen was als een die goede boodschap bracht, daar hij in zijn eigen ogen was als evangelist, hij dacht dat hij evangelist was, dat hij bazar was, dat is wat er staat, letterlijk, dat hij een blijde boodschap bracht, namelijk, David, Saul is dood. Maar David zegt, in de tijd was er iemand die mij boodschapte, Saul is dood, en die dacht dat hij een goede boodschapper was, vlees was, staat er dus letterlijk, die heb ik nochtans gegrepen en te Ziklag gedood. Hoewel hij meende dat hij wel loon zou ontvangen voor die goede boodschap. Nou, het was een ingewikkelde geschiedenis, maar het heet wel degelijk goede boodschap brengen, omdat het gaat om de dood van Saul, waarop iedereen zat te wachten. En dat is maar waar het om gaat. En de man die de boodschap bracht, heet in het Hebreeuws gewoon vlees. Die man die gaf zich uit voor vlees. Bazar. Een evangelist namelijk. Hij deed dat ten onrechte, maar David doorzag dat en liet hem doden. Dat is het idee. Ik sla een boel teksten over hoor, maar dan ga ik naar 1 Kronieken. Want dit soort teksten zijn van ons zelf niet zo van groot belang natuurlijk. Maar dan kom ik in 1 Kronieken 16. Ja, in een psalm is dat. 1 Kronieken 16. Daar vinden we vanaf vers 7 Davids psalm. En daar staat in vers 23, hetzelfde staat in psalm 96 overigens, vind je precies dezelfde woorden. Maar in 1 Kronieken 16, vers 23, zingt de Heere, gij ganse aarde, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Maar het woord voor boodschappen is inderdaad dit woord, bazar, de blijde boodschap. En daarbij gaat het dus inderdaad om het boodschappen van heil dat verwacht mocht worden. Heil wat beloofd was. Het is altijd, bazaar boodschappen is altijd het brengen van de boodschap dat beloften vervuld zijn. Daar gaat het maar om. Daarna neem ik gewoon Psalm 40, dan kom ik in heel bekende bijbelteksten terecht. Mag ik aannemen? Wij waren er trouwens al even van de week. Psalm 40... Want we hebben gezien hoe van de Heer Jezus gezegd wordt in de psalmen dat hij zou opstaan uit de dood en daarna zou hij de lof Gods verkondigen, boodschappen, verkondigen, bekendmaken, zingen, spreken, te midden van een grote gemeente, in de raad der rechtvaardigen, of hoe het maar heten mag. En in psalm 40 staat die term dan dus ook inderdaad in vers 10, als er staat, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Ja, ik blijde boodschap kunnen de vertalers niet vertalen. Dus ze laten dat woord weg.
Maar het is de boodschap van wat verwacht mocht worden. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. De aardigheid is dat als je die betekenis van het woord kent, en dat is de enige echte, dan weet je ook dat als hier staat, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, dat het ging om een rechtvaardigheid Gods, die oorspronkelijk bedekt was, en die dus op een bepaald tijdstip werd geopenbaard. En dan gaat het me niet om dat u begrijpt wat ik nu zeg, wat het inhoud bedoel ik, maar ik hoop wel dat u herkent wat we gelezen hebben in Romeinen 1. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Was die dan eerst bedekt? Ja, dat volgt al uit het woord evangelie zelfs. Hebben die nog? Zodat eigenlijk de apostel de betekenis van dat woord evangelie, bazar in het Hebreeuws dus, aan het uitleggen is. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Daar moet ook de klemtoon liggen. Want in het Oude Testament werd die rechtvaardigheid Gods nogal verborgen. God werd beschouwd als onrechtvaardig. Men zag in hem geen rechtvaardig God. En wij tot op zekere hoogte ook niet. Opdat weliswaar sommigen van Gods wegen geoordeeld werden, geplaatst werden onder dat recht Gods, maar het grootste deel van de wereld nooit. En dus om uwentwil, zei de Heer, wordt mijn naam gelasterd onder de heidenen alle dagen. En tot vandaag wordt gevraagd, als God dan een rechtvaardig God is, waarom dan, enzovoorts. Maar die vraag kan alleen gesteld worden als de blijde boodschap niet bekend is, als niet is doorgedrongen op welke wijze de rechtvaardigheid Gods wel degelijk geopenbaard is, al in het heden en bovendien nog geopenbaard zal worden in de toekomst. En de term in Romeinen 1 staat er ook niet zomaar verdwaald, want als de apostel er later op terugkomt in Romeinen 3 vind je de precies dezelfde term weer. Daar staat, maar nu is de rechtvaardigheid, nu, weet u wel wat ik altijd zeg bij nu, hè? Nu, na al het voorgaande, Romeinen 3 vers 21 of zo. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Niet in de wet, maar er staat wel, maar hebben de getuigenis van de wet. Dat wil zeggen, in de wet werd die openbaring van Gods rechtvaardigheid aangekondigd en inmiddels is dat gebeurd. En dat is precies het evangelie. De realisering van de belofte van Gods. De vleeswording, want dat is het Hebreeuwse woord dan eigenlijk. De vleeswording van de belofte Gods. En de blijde boodschap heet dus gewoon vleeswording. De boodschap dat Gods beloften vervuld zijn. Maar hier vinden we hem dus ook. Hè. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Weer is de vraag. Was die gerechtigheid dan verborgen of bedekt? Ja, zie mijn lippen bedwing ik niet, heren. Want in het Oude Testament werd inderdaad het woord van God beperkt. Er waren dingen die God niet zei. Hij bedwong als het ware zijn lippen. Hij liet niet het achterste van zijn tong zien, zo heet dat in het Nederlands. Maar hier staat niets, het wordt geopenbaard. Ik bedwing mijn lippen niet. En de volgende zin, vers 11, uw gerechtigheid bedek ik niet, niet meer. Die was namelijk bedekt, van oudsher. Maar nu is er sprake van vleeswording, bazaar, van vervulling dus, en nu is de bedekking weg. En dus zegt Paulus ook in de 2e Korinthebrief hetzelfde, als hij zegt, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. Ze zijn er niet meer en wij leggen ze er niet weer op. 2 Korinthe 3 en 4, eerste verse. Dit was bijvoorbeeld Psalm 40, dan heb ik nog even Psalm 68, vers 12... omdat het ook een bekende tekst is, waar het eigenlijk helemaal gaat over het ontstaan van de gemeente. Waar staat dat de rechtvaardigen zich zullen verblijden, vers 4, en van vreugde zullen opspringen. En waar in vers 7 staat, die de eenzame zet in een huisgezin, die de eenzamen, degenen die overal van waren afgesneden en geïsoleerd waren, dus eigenlijk dood waren, die de eenzame zet in een huisgezin en uitvoert die in boeien gevangen zijn, de gevangenen. Het wordt op andere plaatsen ook aangehaald. Maar de afvallige wonen in het dorre, et cetera. Gaat over onze tijd. En daarna staat er, vers 12, de Heere gaf te spreken. Dat wat voorheen niet gesproken werd, wordt alsnog gesproken. dat wat bedekt was, de verborgene dingen voor de Heer onze God, weet u nog, die worden inderdaad geopenbaard. En heel praktisch, er worden nog enige boeken aan de Bijbel toegevoegd. De Heer gaf te spreken, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen enzovoorts. De Heer gaf te spreken. En dan der boodschappers van goede tijdingen, ik vind het een prachtige uitdrukking, der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. Eenvoudige Nederlands. Er was een grote menigte van boodschappers van goede tijding. Maar boodschapper van goede tijding is in de Hebreeuws gewoon één woord. Vlees. Bazar. En je moet het dan maar begrijpen als je het leest. Of als je het vertalen moet, want dan heb je problemen. Maar dat is wat het is. En wie die grote heerschaar van boodschappers van goede tijdingen zijn, heb ik eens nagevraagd aan Petrus en die zei: gij zijt een koninklijk priesterdom, een uitverkoren geslacht, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus uit de gevangenis, die per definitie duister is, in de vrijheid en uit de eenzaamheid in een huisgezin en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is wat het is, zijn wij. Dat het daarna ook nog ooit een keer op Israël van toepassing gebracht zal worden, de dagen van de wederkomst van Christus. En er een heerschaar zal zijn van minstens 144.000 Jehovah's getuigen. Ja, dat is inderdaad waar, ja, ook. Maar het gaat net zo goed over de gemeente in onze dagen. Boodschappers van goede tijdingen. Boodschappers dus van dat het woord Gods en de beloften Gods vervuld zijn geworden. Psalm 68. Daarna sla ik om en dan kom ik helemaal terecht in Jesaja 40. Die kan ik moeilijk passeren, omdat in Jesaja 40 in elk geval ook gesproken wordt over Johannes de Doper via de stem des roependen in de woestijn. Vers 2 en 3, hè, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Kortom, dat de beloften Gods vervuld zijn. En dan is er eerst sprake van een stem des roependen in de woestijn. Johannes de Doper, want de wet en de profeten zijn tot op Johannes. En daarna is er sprake van dat de profeet moet roepen. En er staat er in vers 6, een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik dan roepen? En roepen is met kracht spreken. Krachtig woord. Wat zal ik dan roepen? En dan komt er een hele vreemde uitspraak, omdat het een woordspeling betreft die wij in het Nederlands absoluut niet herkennen. Maar het is een woordspeling. Op het woord vlees namelijk. Wat zal ik roepen? En er staat er, alle vlees is graag. Dat moet u roepen. Alle vlees. Alle vlees. Alle vlees is gras. Of als gras, maar er staat gewoon is gras. Dat wordt de metafoor. Alle vlees is gras. En al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort. Het is zoals het lied zegt. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt. Mijn kennis maken met poëzie, denk ik, maar dat moesten wij leren op school. Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En dan, wanneer de wind zich over het land laat horen, geloof ik, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren en men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Schijnt indruk op me gemaakt te hebben. Maar zoiets, hè? Gelijk het gras. Maar lees nog even mee. Wat moet hij prediken? Wij denken het gaat om de blijde boodschap, in ieder geval de boodschap van troost, troost voor mijn volk. Vers 1, de boodschap van Johannes de Doper. Wellicht die van de Heer Jezus, maar wat is de boodschap? Wel, alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als bloem des velds. Dat is niet veel, het is maar heel tijdelijk, namelijk het gras verdort later en de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Dat wil zeggen, als de Heer zich bemoeit met wat er hier in deze vleeselijke wereld is, deze materiële wereld, vlees, ja, dan komt er een oordeel uit de mond Gods, daarom heet het ook geest, eventueel adem. Hij zal zijn tegenstanders verdoen door de adem zijns monds. Kortom, als de geest des Heren daarin blaast, dan valt het allemaal af. Voorwaar, het volk is gras.
vlees, maar als gras, vergankelijk. Vergankelijke materie, de stof, de oude schepping enzovoorts.
Maar dan, vers 8, het gras verdort.
Weliswaar, maar u weet, voegwoorden in het Oude Testament hoef je helemaal niet te zoeken. Hebreeuws, geen voegwoorden. Hè?
Het gras verdort, de bloem valt af.
Weet u nog, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwige blijvende woord van God, want alle vlees is als gras, maar het woord des Heren bestaat in de eeuwigheid. Zo staat het daar. Ik citeer het maar uit het hoofd, dat gaat sneller.
Maar daarna stel ik toch de vraag, hoezo de vergelijking tussen gras, vlees namelijk, en het woord Gods? Wel heel eenvoudig, het woord Gods is ook vlees, is ook bazaar. Blijde boodschap namelijk. En ik hoef het niet ver te zoeken, want dat is het volgende vers. Want daar staat, o Sion, gij vlees.
Je hebt een knappe puzzel daar, hoor, in dit vers. De vertalers hebben het voor een belangrijk deel al opgelost. Maar het is een knappe puzzel. Daar heb je voor nodig dat de geest des Heren in ons blaast, hè? Anders dan kom je er sowieso niet uit.
Maar alle vlees is als gras en het verdort. En dan, o Sion, gij vlees. Vertaald met verkondigster van goede boodschap. Want goede boodschapster, dat lijkt me ook niet een aardige term. En dus gij verkondigster van goede boodschap. Er staat gewoon gij evangelisten, als je dat naar het Grieks zou vertalen dus. O Sion, Jeruzalem, en eventueel daarmee heel Israël. Gij vlees, klim op een hoge berg. En daarna, o Jeruzalem, want dat is Sion. Gij vlees, hef uw stem op met macht.
Maar ja, je moet er natuurlijk toch naar het Nederlands vertalen met verkondigster van blijde boodschap. En de vertalers hebben goed gezien dat het hier echt om het evangelie gaat. En daarom hebben ze niet maar vertaald met boodschapster of iets dergelijks, maar inderdaad, gij verkondigster van goede. De vertalers hebben het er per se in willen hebben, omdat het hen duidelijk was dat het over het evangelie ging. En ik geef u garantie, als je deze woorden opzoekt in de Septuaginta, staat daar echt dat Griekse woord evangelion. Zeker wel.
Maar de aardigheid is die vergelijking, die woordspeling die wij in de vertaling kwijtraken. Eerst wordt vlees gebruikt in de afgeleide betekenis, in de algemene en daarmee gewone, gemene, dat is eigenlijk het woord. De gemene betekenis en daarmee ook de lage betekenis. Vlees is stof en het is vergankelijk. Maar daarna in de hoge betekenis, het is namelijk de blijde boodschap aangaande de vervulling van het woord Gods. Dat troost, de eerste twee woorden van dit hoofdstuk, is aangebroken.
En bij andere gelegenheid leg ik dan weer uit dat troost een van de oud-testamentische woorden is ter aanduiding van het nieuwe verbond, troost.
En dus troost, troost mijn volk. Spreek dat het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Voor zover letterlijk toegepast op Israël, moet dat dus zijn het einde van de 70ste week, want 70 weken zijn bestemd over het volk om haar ongerechtigheid te verzoenen.
Dat begrijpt niet iedereen nu, maar dat kan ik niet helpen. En dan leg het dan maar weer aan de kant. Maar voor zover het op Israël van toepassing zou zijn, is het pas van toepassing op Israël aan het eind van de 70ste week. Maar voor zover het op ons van toepassing is, ja, is het al bijna 2000 jaar van toepassing, mag ik aannemen.
Let op dat woord. Gij bazaar, gij verkondigster van goede boodschap. Je hebt namelijk het vlees in verband met de mens. Je hebt het vlees in verband met God. Je hebt vlees in de lage betekenis, dan is het materie. Niettemin voortgebracht door het woord Gods. En je hebt vlees in de hoge betekenis, en dan is het de vervulling van het woord Gods in de zin van het aanbreken van een nieuw verbond, nieuwe schepping, eeuwig leven. Dat is de hoge toepassing. In dat taal soms zo gecompliceerd is. Ja, ik persoonlijk vind het juist daardoor niet meer gecompliceerd. Ik heb veel meer moeite met het idee dat één en hetzelfde woord verschillende, volstrekt onderscheiden betekenissen zou hebben. Dat is lastig. Maar in werkelijkheid, het is één grondbetekenis en daarvan afgeleide toepassing eventueel. De grondbetekenis is de uitwerking van het woord Gods. En voor zover de stoffelijke wereld schepping Gods is, is het de uitwerking van het woord Gods. En heet het dus vlees, bazaar. Maar de belangrijkste uitwerking van het woord Gods is niet deze oude schepping, maar een nieuwe schepping. En de prediking dat die tot stand gekomen is, is dus ook gewoon bazaar. En daar gaat het maar om. Het is een pracht van een terminologie, zoals ze zegt, ook gebruikt door de apostel Petrus. Hetgeen impliceert dat de apostel Petrus deze betekenis van het woord vlees zich ook bewust was. Toen hij schreef, gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, want alle vlees is als gras, maar het woord Gods blijft tot in de eeuwigheid. Je kunt het ook andersom toepassen en zeggen, als bazaar dan is de blijde boodschap van het woord Gods, dan komt bazaar natuurlijk op lager niveau ook wel gewoon zijn, het woord van mensen. En dat is ook zo. Niet de mens zelf, maar zijn woord. Maar daarna zeg ik, want we zitten nou toch officieel in Johannes, wat voor verschil is er eigenlijk tussen de mens en het woord van de mens? De mens is wat hij zegt. Wat is de mens? Wel, mens is iemand met een keel als een geopend graf, met slangenvenijn onder zijn lippen, omdat zijn tong is bedrog enzovoorts. Weet u wel, hebben we het van de week al over gehad. We hebben al gezien dat de mens geassocieerd wordt met zijn eigen woord. En daar gaat het om. Het is ook één geheel. Het is misschien voor sommigen wat moeilijk, omdat dit abstracties zijn, maar het is wel degelijk de realiteit. En die moet je kennen, dikwijls, om bepaalde uitspraken uit de schrift, daar waar ze staan, te begrijpen. Dat was Jesaja 40. Daarna in 41 vers 27 wordt de term weer gebruikt. Want ik ga op het schriftgedeelte nu maar verder niet in, hè. Hoofdstuk 41, waar het uitgebreid gaat over het woord Gods. Inderdaad over de gedachte dat de enige echte God is de God die tevoren de dingen aankondigt. En dan gebeuren ze ook echt. Dat is de enige echte God. Dat wordt daar uitgebreid uiteengezet. En aan de goden, de afgoden, wordt gevraagd, nou zeg dan eens wat, dan zullen we eens kijken of het uitkomt. Laat hen voortbrengen en laat hen ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Vers 22. Waar gaat het om, hè? En dan aan het eind van het hoofdstuk staat in vers 27, ik de eerste, of gewoon de eerste tot Sion, ik de eerste zeg tot Sion, en het is uiteraard Jehovah zelf, ik zeg tot Sion, tot Jeruzalem, zie daar. Maar er staat gewoon, zie ze. En tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper. Maar er staat gewoon, ik zal vlees geven. En daarna hebben de vertalers het begrepen en vertaald met, ik zal een blijde boodschapper geven. Maar wij in ons evangelisch jargon zouden gewoon moeten vertalen met, ik zal een evangelist geven. Waarna de vraag is, wie is die evangelist? Wie is die verkondiger van goede boodschap? En mijn antwoord is, ik doe het nu zo correct mogelijk, zo zwart-wit mogelijk, de opgewekte Christus, degene die na zijn opstanding zijn lippen niet zou bedwingen, die de waarheid niet zou bedekken, maar inderdaad de lof, de eer, de rechtvaardigheid God zou verkondigen, openbaar maken, vlees verkondigen, openbaar maken in de grote gemeente. Dus de Heer nu in onze dagen, de evangelist. Sterker nog, hij is niet alleen de blijde boodschapper, maar hij is zozeer ook de inhoud van de boodschap, dat ook gezegd kan worden, hij is de blijde boodschap. Hij is niet alleen de brenger van het woord, maar hij is zozeer de inhoud van het woord, dat men ook kan zeggen, hij is het woord. Ik zal vlees geven, maar er staat, ik zal een blijde boodschapper geven. En als dan Johannes weer zegt, in Johannes 1, vers 4, en het woord is vlees geworden, dan had het dus ook kunnen staan, het woord is een blijde boodschapper geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het woord is een evangelist geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en hij heeft onder ons gewoond. En omdat de boodschap, het woord Gods, per definitie in de eerste plaats bekendgemaakt zou worden door de priester, want dat is de eerste verantwoordelijkheid van de priester, kan er dus net zo goed in Johannes 1 vers 14 staan, en die hoge priester is verschenen. Het woord is evangelist geworden, het woord is hoge priester geworden, het woord is vervuld geworden. En dus is deze blijde boodschapper daar, is daar deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zit er echt allemaal aan vast. Maar ik heb u van de week willen sparen, mezelf ook een beetje, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Want ja, als we elke dag zulke ingewikkelde toespraken houden, dan worden we allemaal weer zo gespannen, weet u wel. Dus ik denk, laat ik het van het jaar maar eens wat rustig aandoen.
Maar kijk, eigenlijk moet het zo dus, hè? Die begrippen leren verstaan en zien hoe ze in de Bijbel toegepast worden. Daardoor heeft men niet maar een oppervlakkige theorie die men aanneemt of bestrijdt of waarover men discussieert. Maar er ontstaat een bouwwerk wat in elkaar grijpt waar je gewoon niet meer omheen kunt. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Dat is het woord van God en daarom is het ook van alle tijden. Dat was Jesaja, dan heb ik nog, want ik ga nog even verder, hè. Dan heb ik nog Jesaja 52. Die moet ik wel noemen natuurlijk. En het aardige is dat het ook een tekst is die in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat de term evangelie, evangeliseren, evangelist, in het Nieuwe Testament met grote nadruk ontleend wordt aan het oude onder verwijzing naar oudtestamentische schriftplaatsen. Deze dus ook. Jesaja 52, vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen, enkelvoud van degene die, hè, desgenen die het goede boodschap, desgenen die vlees is. Om andere redenen zouden we zeggen, het is juist iemand die geest is. Maar niettemin staat het, die vlees is, in de hoogste betekenis van de term. Die de vervulling is van het woord Gods. En dat ook bekend maakt, openbaart, zijn lippen die bedwingt, enzovoorts. Hoe lieflijk zijn op de bergen, en er stond het toch in Jesaja 40, Jeruzalem, de berg. Want de gedachte is dat vanuit de verhoogde positie, de berg is eigenlijk in uiterste instantie gewoon de hemel, dat weet u, hè? De berg der verheerlijking, of de berg waarop Jeruzalem ligt, Sion, dat maakt allemaal niet zoveel uit, het is altijd dezelfde berg. In de eerste plaats hemelse dingen. Zelfs de Hermon met zijn witte top. Maar hoe lieflijk zijn op de bergen, de hoge plaatsen, de voeten desgene die het goede boodschap. En ik heb nou toch het tempo wat hoger liggen, dus dan kan ik meteen zeggen. Het gaat hier uiteraard gewoon over de Heer Jezus Christus. Hij is Bazar. Hij is de goede boodschap. Hij is de goede boodschapper. In het Hebreeuws is dat toch hetzelfde. Goede boodschap of goede boodschapper. Leuk, hè? Of hij nou het woord brengt of woord is, als je het op de juiste wijze formuleert, is er niet eens verschil. Hij is de goede boodschapper of hij is de goede boodschap, het evangelist of het evangelie, maakt geen verschil, is hetzelfde, schrijf je ook precies hetzelfde in het Hebreeuws. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap. Degene die de goede boodschap brengt is uiteraard de Heer Jezus en zijn lieflijke voeten dankt hij aan ene Maria die zijn voeten zalfde. Dat vind ik altijd leuk, zulke kortsluiting tussen geestelijke waarheid en gewone geschiedenis. Maar de gedachte is dat toen de voeten van de Heer Jezus gezalfd werden en de reuk daarvan het hele huis vulde, was dat de uitbeelding van de Heer Jezus Christus die de boodschap gebracht heeft naar ons en aan de eilanden in het westen, dan wel de eilanden der zee, naar ons aan de uitersten der aarde, daar waar de gemeente ontstond, in het noordwesten, ja, in West-Europa, en waar dat woord en dus de geur van zijn voeten het hele huis vulde. Met die voeten kwam hij hierheen, maar ik bedoel het overdrachtelijk deze keer alleen maar, want ik wil het nou niet moeilijk maken, over letterlijk hebben we het een andere keer. Overdrachtelijk bracht hij de boodschap naar hier en als een welriekende reuk den heren en dus voeten desgenen die het goede boodschap. En u weet, die hoer Maria die de voeten van de Heer Jezus zalfde, is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. De hoer, ontrouw, afgodendienend, maar niettemin toen de Heer verscheen kwam zij meteen tot geloof. En ze was de eerste aan de Heer verscheen bovendien bij zijn opstanding uit de dood. Ik zeg de letterlijke dingen en de overdrachtelijke nu door elkaar. Maar dat moet je maar een beetje leren eigenlijk. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van deze Bazar. Degene die het goede boodschap. En wat is de inhoud van de boodschap? Die vrede doet horen. Welke vrede? Wel de vrede die beloofd was. De vrede waar tot vandaag het Jodendom op wacht. En die men elkaar wenst. Shalom. Ik zeg altijd, men spreekt het uit alsof men zelf niet gelooft dat het ooit zal komen. Maar dat ligt misschien aan mijn gevoel voor melodie. Vooruit maar weer, hè. Shalom. Dat loopt af. Ik denk, dat komt nooit, hè, die vrede. Shalom. Dat is vrede. Maar zo spreken zij het niet uit. Shalom. Een beetje van, hallo. Dat is echt waar. Ik denk, nou, men gelooft er zelf niet in en het zal wel niet komen. Maar het is wel die vrede die beloofd is. Die vrede die we vinden in al die eerste hoofdstukken. Genade, zei u, en vrede, weet u nog? Die vrede, die van het nieuwe verbond uiteraard. Mijn verbond des vredes zal ik met hen oplichten. De blijde boodschap is niet die van vrede als zodanig. De blijde boodschap is dat de vrede tot stand is gebracht die verwacht mocht worden op grond van het werk Gods in Christus. Kortom, degene die goede boodschap brengt van het goede, moet de vertalers komen, leuk in de problemen, bazaar van het goede. Ja, de goede boodschap van het goede dus. Beetje rare uitdrukking, maar dat is de consequentie dan, hè? Desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Zeg tot de dochter van Sion, uw heil komt. Die boodschap is dat. Die heil doet horen. Welk heil? Ja, dat wat aangekondigd is sinds Genesis 1, uiteraard. Het woord van alle tijden. Desgene die tot Sion zegt, uw God is koning. Maar eerst wordt gezegd, zeg tot de dochter van Sion, uw heil komt. Blijde boodschap. En hier de variant, zeg tot Sion, uw God is koning. Want het is Jehovah zelf, de God van Israël, die koning zal zijn over Israël in Sion, in Jeruzalem, als de zoon van David. Want in de praktijk is daar geen verschil. De zoon van David is inderdaad Jehovah, de God van Israël. Als je nou in problemen komt met de levende drie eenheid, dan zeg ik jammer dan, maar daar heb ik geen boodschap aan. Vandaag niet dus, hè? Gaan we vandaag niet op in. De God van Israël is niemand anders dan de Heer Jezus, de zoon van David en andersom. En dat is ook wat aangekondigd wordt. Dat is de blijde boodschap. Als er iets verwacht mocht worden, dan is het dat. En dat heet dus bazaar, blijde boodschap. Want vlees komt voort uit het woord Gods per definitie. Welk vlees dan ook. Daarna hebben wij nog Jesaja 60, zit in de buurt en ik kan het echt niet nalaten. Jesaja 60, vers 1 en 2 is ook bekend, want wordt aangehaald in Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maar in Jesaja 60 staat, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Nieuw verband dus, komst van Christus, Messiaans Rijk. En dan vers 6, een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa, zij allen uit Sheba zullen komen, wat het maar wezen mag. Goud en wierook zullen zij aanbrengen en ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Evangeliseren, de lof des Heren. Als er ergens op gewacht is, in de 4000 jaar vanaf Adam tot Christus, is het de lof des Heren. Dat hij eindelijk niet meer gelasterd zal worden door zijn eigen volk en daardoor ook door de heidenen, maar dat hij lof zou ontvangen. Dat hij geprezen zou worden. En het zou tot stand komen, zoals we gelezen hebben, door degene die uit de dood is opgewekt. En dan 61 vers 1 ook maar, die is ook bekend, want die wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald. De geest des Heren, Heren, is op mij. Het is wat de Heer Jezus voorlas in Lucas 4, dan wel in Capernaum, hè? In de synagoge van zijn eigen woonplaats. Waar hij kennelijk toch als een vreemde beschouwd werd, maar hoe dat komt, dat heeft met die voeten te maken. Dus dat leggen we een andere keer weer uit, hè? Nee, dat heb ik wel eens uitgelegd, maar dat doe ik niet elke keer. Maar er staat dan deze woorden, die las hij daarvoor en zei, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om blijde boodschap te brengen de zachtmoedige. Om bazar te brengen aan de zachtmoedige. Om vlees te brengen naar de zachtmoedige, dat is wat er staat. Als je te weinig kennis hebt van het Hebreeuws, als je alleen maar de oppervlakkige betekenis van de Hebreeuwse woorden kent, dan vertaal je het zo. Om vlees te brengen naar de zachtmoedige. Hoezo vlees naar de zachtmoedige? Nou, het woord is vlees geworden. Het woord Gods, de blijde boodschap dus, te brengen aan de zachtmoedige. Aan degene die een ontvankelijk gemoed hebben waarin het woord zal geplant worden, et cetera. Zalig zijn de zachtmoedigen. Deze zachtmoedigen dus.
om de blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, om de eenzamen te plaatsen in een huisgezin en dat soort dingen meer, en om de gebondene opening der gevangenis te geven, et cetera. In overdrachtelijke zin uiteraard. Gaat om geestelijke dingen, vanzelfsprekend. Maar het heet gewoon evangelie. En hier wordt het dus onder andere beloofd. Het vervult in de opstanding van Christus. En Johannes zegt dus, in het begin was het woord. En het woord was bij God. Heel fundamenteel. God heeft altijd gesproken. Heeft zich altijd bekendgemaakt. Hij liet altijd zijn licht schijnen in een duistere wereld. Maar die duistere wereld wilde hij niet. En zo bleef het tot in de dagen van Johannes. En toen stuurde hij iemand dan maar om van het licht te getuigen. Want zelf konden ze het licht niet meer zien. En ze lazen de Bijbel en begrepen er geen snars van, omdat ze bevooroordeeld waren. En begrepen niet dat heel de Bijbel sprak over de Heer Jezus Christus die komen zou. Ze dachten dat het over hen zelf ging. Of een boek was met ethische regels, zodat een Bijbelkenner of een schriftgeleerde per definitie een ethicus is. U weet toch, de gemiddelde theoloog vandaag noemt zich ethicus. Hij is of een theoreticus, uitsluitend. En als hij iets praktiseert, dan is hij ethicus. Dan vertelt hij je de ethiek, hoe je moet leven. Want de Bijbel is toch een boek met leefregels. Wat deed Abraham goed? Wat deed Abraham fout? Wat had hij wel mogen doen? Wat had hij niet moeten doen? Enzovoorts. En welk voorbeeld moeten wij dus vooral niet navolgen? Want dat komt het meeste voor, dat je het vooral niet moet navolgen. Maar men ziet niet dat de Bijbel spreekt over de belofte Gods en over de Messias. En over de gemeente en dat soort dingen meer. Toen moest Johannes het komen uitleggen en die bedekking wegnemen. En dat is wat de Heer nu doet in onze dagen als de bazaar, de blijde boodschapper, de evangelist bij uitstek. En de zaligheid werd via lieflijke voeten, letterlijk of overdrachtelijk, doet er niet toe, naar de heidenen gebracht en kwam bij ons terecht. Dat is het verhaal eigenlijk. En dat is wat Johannes dan uiteindelijk zegt. Niettemin zegt hij, uiteindelijk het woord is vlees geworden. En dat is een mooi dubbelzinnige term, omdat die opgevat kan worden als het woord is vervuld geworden. Daar heb ik het tot nog toe bij gehouden. Maar natuurlijk kun je hem ook uitleggen als het woord heeft gestalte, een lichaam gekregen, is belichaamd geworden in Christus. Met opzet zeg ik Christus en niet Jezus. Ik bedoel in zijn opstanding. En dat is wat hij preekt, is toch gebeurd. En hij zegt, hij heeft onder ons getabernakeld, 40 dagen lang, zeg het met grote nadruk erbij. Hij heeft onder ons getabernakeld, zeer tijdelijk, vol van genade en waarheid, want hij sprak 40 dagen lang met hen over het Koninkrijk Gods. Dat staat er allemaal bij hoor, in Handelingen 1. Zeker wel. En dat gaat allemaal over genade en waarheid. Dat is het Koninkrijk, het nieuwe verbond. En Johannes zegt van hem, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hetgeen wij dan aanschouwd hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard in Johannes 1. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader, de grote erfgenaam van de Vader, de Zoon dus van God, zoals het werd aangekondigd toen God zei, en hij zal mij ten Zoon zijn, en ik zal hem tot Vader zijn, en ik zal hem een koninkrijk geven, de stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen tot in eeuwigheid. En Johannes zegt, dat is gebeurd. Om niet te zeggen, hé, dus deze schrift wordt in uw oren vervuld. Maar wil het vervuld? Het is vlees geworden. In de hoogste betekenis van de term. Een betekenis dus van dit schriftdeel, van deze zin, die ver uitstijgt boven de mededeling dat inderdaad Maria een zoon had gebaard in de stal van Bethlehem of iets dergelijks. Gaat er heel ver bovenuit. Gaat niet over zijn geboorte. Het gaat over zijn wedergeboorte. En zelfs dat niet eens, het gaat hoger. Het gaat om de vervulling van het woord Gods. Dat kwam tot stand via zijn wedergeboorte. En ook dat kun je vlees worden noemen. Er ontstond vlees, lichaam. Wij zijn vlees van zijn vlees. Maar dat is de dubbele bodem in het woordgebruik. Prachtige woordgebruik overigens, van Johannes. Alleen dat moet je even leren. Deze Bijbelse termen moet je kennen. Dan begrijp je zo'n schriftgedeelte veel beter. Dus een simpele uiteenzetting, wat God beloofd heeft, zal hij doen en hij heeft het gedaan. Dat is wat gepredikt wordt, los van alle heilsfeiten. De prediking is, God vervult zijn woord.
Want de echte God, Jesaja 41 en 42, de echte God is die God die belooft en hij doet het ook nog. Amen.